Vanavond willen wij de draad opnemen in 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen 4 hebben wij van de week reeds onder ogen gehad. En van daaruit ben ik teruggegaan naar 1 Korinthe 15. Maar nu ga ik dan verder met 1 Thessalonicenzen 5 vanaf vers 1. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijven. Want gij weet zelf een zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En ze zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchteren zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. En ook dit schriftgedeelte handelt uiteraard over wat wij dan noemen de opname van de gemeente, de gebeurtenis namelijk waarbij een einde wordt gemaakt aan deze tegenwoordige bedeling, waarin de gemeente verzameld wordt uit al de volkeren tot eer van zijn naam, zoals dat zo fraai heet in Handelingen 15. Er zijn uiteraard nog veel meer schriftgedeelten die over deze gebeurtenis spreken, maar ze doen het allemaal veel korter, maar in enkele woorden. En ik moet erbij zeggen dat gewoonlijk niet eens gesproken wordt over opname als zodanig. Gewoonlijk wordt slechts gesproken over de verandering die de gelovigen zullen ondergaan, waardoor ze voortaan voor altijd met de Heer zullen zijn en inderdaad definitief zullen verlost zijn van de aarde. Dat noemen wij gemakshalve opname, maar ik wijs u erop dat lang niet in alle schriftgedeelten dat ook daadwerkelijk zo genoemd wordt. Want ook bijvoorbeeld, dat hebben we al gezien, in 1 Korinthe 15 wordt dat niet expliciet vermeld. En in Romeinen 5, waar we ons vanmorgen bezig mee hielden, uiteraard ook niet. Daar staat wel dat wij verlost worden van de toorn. Zo is het nou eenmaal, maar er wordt niet bij gezegd op welke wijze dan wel, maar wij worden gewoon geacht dat te weten. En ik denk dat al die schriftplaatsen waarin niet uitdrukkelijk over opnemen, in de zin van omhoog gaan, gesproken wordt, dat daaruit inderdaad blijkt dat het klopt wat ik van de week u heb voorgehouden, namelijk dat het niet alleen maar is een omhoog gaan, het is een omhoog gaan omdat het een bevordering is, het is de definitieve bevordering tot heerlijkheid, ik kijk weer even naar die kant. Hij zit nog steeds op hetzelfde plekje. Het is inderdaad de bevordering tot heerlijkheid. Dat is bij ter gelegenheid van wat wij noemen dan de opname van de gemeente. In die zin is het een omhoog gaan. In andere zin wordt het niet of nauwelijks zo genoemd. En zelfs dat woord in 1 Thessalonicenzen 4, waar staat in vers 17, dat wij tezamen met degene die ontslapen waren, maar zijn opgestaan, dat we met hen tezamen zouden worden opgenomen, ook die uitdrukking opnemen, houdt niet per definitie in dat het omhoog gaat. Wat het wel inhoudt, is dat men weggegrepen wordt. Het staat opnemen, het is een veel te zwakke uitdrukking. Waar het om gaat is om een grijpen, to seize in het Engels, of to be caught, dat wil zeggen met geweld gegrepen worden, daar gaat het om. Weggerukt worden is ook een veel betere term. En ik wijs u erop dat men in Duitsland, voor zover men tenminste Duits spreekt, inderdaad spreekt over die Entrückung der Gemeinde. De wegrukking van de gemeente. En dat is inderdaad een veel correctere vertaling eigenlijk, omdat die uitdrukking veel beter aangeeft dat het met geweld gebeurt. Al moet ik erbij zeggen dat de meeste Duitse woorden mij de indruk geven dat het met geweld gebeurt. Maar dat komt door de harde uitspraak van de medeklinkers, als het even kan. Maar goed, dat even terzijde. De Engelsen die de dingen altijd veel zachter zeggen, spreken niettemin over rapture. En dat is strikt genomen nog steeds een veel sterkere uitdrukking. omdat het woord rapture gebruikt wordt voor alles wat met de uitoefening van kracht te maken heeft. Daar wordt het voor gebruikt. Rapture. Men vertaalt rapture trouwens ook met verkrachting. Dat het woord zelf is dan duidelijk genoeg. Wordt kracht aangewend. Nou, dat begrip wordt hier gebruikt. Dus dat statige opnemen, dat moet u eigenlijk vergeten. Dat staat er ook niet. Wat er eigenlijk staat is dat men wordt gegrepen en in de praktijk uiteraard weggerukt. Dat het is naar boven zit niet zozeer in het woord opnemen, maar zit veel meer in het begrip in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En dat wolken, die worden, wolken worden nog bijgenoemd. En dat ik er nu terugkom, even tussen zaakjes, dat ik erop terugkom, is omdat er nogal wat over gediscussieerd is. Met mij in elk geval, laatste dagen, daar noem ik het nog maar even. Uit die wolken die genoemd worden, zou je dus niet moeten besluiten dat het per se een donkere, wolkige dag is waarop de opname plaatsvindt. Zodat we steeds iemand naar buiten zenden om te kijken of er al een wolkje te zien is. Bijvoorbeeld als eensmans hand om ons weg te rukken of iets dergelijks. Dat is niet het geval. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat u die wolken dus inderdaad niet al te letterlijk moet nemen. Waar het maar om gaat is dat, dat die uitdrukking in de wolken en de Heer tegemoet, dat dat de verwijzing is naar de uitspraak, in ieder geval de uitspraak in Handelingen 1. Waar gezegd wordt dat de Heer ten hemel voer zichtbaar als teken, waarbij een wolk hem wegnam van het gezicht, en dat door de wederkomst van Christus zo beschreven wordt als komende op de wolken des hemels. Dat wil zeggen, hij verschijnt eerst inderdaad daar hoog en wordt daar zichtbaar. Maar als de Heer daar vandaan komt, staat er hier in de Thessalonicenzen, wel daar gaan wij naartoe. Wij zullen met hem verbonden worden voordat hij op aarde verschijnt, maar in de totale gebeurtenis van zijn wederkomst. Dat is het verhaal. En het moet verder duidelijk zijn dat in andere schriftplaatsen deze dingen niet eens vermeld worden. Uitdrukkelijk ook niet in 1 Korinthe 15. Ik heb gezegd, ook in de nagesprekken in 1 Korinthe 15, houdt het verhaal gewoon op. Daar staat dat wij veranderd worden en dat we daarbij omhoog gaan, staat er allemaal niet bij. Maar er staat wel dat we bij die gelegenheid verlost worden van dit aardse lichaam en definitief de dood is overwonnen, ook lichamelijk. Dat dat dan gaat over de gebeurtenis die wij in ons jargon aanduiden als opname, dat moet daarbij een duidelijke zaak zijn, maar het woord zelf wordt beslist niet gebruikt. En ook hetzelfde is het geval in Romeinen 5. Daar wordt slechts gezegd dat wij verlost zullen worden van de toekomende toorn. Kortom, dat wij leven zullen, dat wij niet onder het oordeel of onder de toorn komen. Die was aangekondigd in Romeinen 2. En daar gaat het maar om. Maar de wijze waarop wij daarvan verlost worden, staat er uitdrukkelijk niet bij. Er staat alleen dat het gebeurt door het bloed van Christus, ofwel door zijn leven. In de parallele uitdrukkingen. Dat wil zeggen dat de levende Christus ons van die toorn verlost. Hoe? Wordt absoluut niet vermeld. Er zijn nog meer schriftplaatsen die over deze gebeurtenissen spreken. Eén die ik in ieder geval zou moeten noemen is Filippenzen hoofdstuk 3 is het, meen ik. Nou ja, u weet het, hè, de linker bladzijde. Ja, Filippenzen 3. Vanaf vers 20. Waar staat, maar onze wandel is in de hemelen. En dat woord vertaald met wandel wordt in heel wat andere vertalingen weer anders vertaald, omdat wij er niet één goed Nederlands woord voor hebben. Daarom moet men kiezen, maar eigenlijk zou men de woorden waarvoor men kiest in het Nederlands bij elkaar op moeten tellen. Dan kom je ongeveer in de goede betekenis. Bij ons staat in de Statenvertaling wandel, dat is absoluut niet verkeerd. En anderen vertalen met burgerschap en dat is ook niet verkeerd. De gedachte is namelijk dat het inderdaad om burgerrecht gaat, maar meteen ook met de praktische uitwerking ervan. Dat men, de gedachte is namelijk dat wij wandelen en leven als burgers. Ik meen dat een vertaling dan zegt als burgers van een rijk in de hemelen. Ik weet niet welke, maar dat doet er verder niks te zaak. Ja, is het daarin? Een Duitse? Een Nederlandse? NBG zeker? Hè? Ja, ja, precies. Ja, ons vaderland is in de hemel. Staat het daar in Duitsland? De Heimat. Dat is een hele schok voor een Duitser dat de Heimat nou ineens boven blijkt te zijn. Maar voor een Nederlander wonend in Luxemburg niet natuurlijk. Nee, nou goed. Dat even terzijde. Waar het maar om gaat is dat we meteen zien dat er inderdaad zeer verschillend vertaald wordt. Maar het komt omdat wij in onze moderne taal niet een enkel woord daarvoor hebben, omdat het oorspronkelijke begrip veelomvattend is. En dat komt ons nooit uit, dus wij ontwikkelen verschillende woorden voor de verschillende aspecten. Maar wandel is goed, vaderland is goed, burgerschap is goed. Maar waar het om gaat is dat wij wandelen dus, wij leven in de praktijk als burgers van dat hemelse koninkrijk. Daar gaat het om. Niet alleen is daar fundamenteel onze naam opgeschreven en zijn we dus officieel hemelburgers. Nee, het gaat ook om de praktische uitwerking daarvan. En dat dat zo is, overigens, hoef ik niet via de betekenis van de woorden aan te geven, want het blijkt gewoon uit het verband van dit schriftgedeelte. Leest u de voorgaande verzen dan maar, want daar gaat het over. In die voorgaande verzen gaat het immers over de praktische levenswandel van de gelovigen. En dienovereenkomstig heeft men in de Statenvertaling dan ook vertaald. Dus wat voor te zeggen. Onze wandel is in de hemelen. Die van anderen niet, maar die van ons wel. Maar dat betekent dat wij wandelen als burgers van de hemel. Dat is eigenlijk de gedachte. Maar wij wandelen als burgers van de hemelen. Die hemelen namelijk, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. En die dingen gaan samen. Als wij ons bewust zijn hemelburgers te zijn en wij leven eruit, dan zit daar ogenblikkelijk aan vast dat wij dus vanuit die hemel ook onze zaligmaker verwachten. Waarom? Wat komt hij doen dan? Dat staat erachter. Om ons vernederd lichaam te veranderen. Hè, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Opdat hetzelfde, datzelfde vernederd lichaam dus. Opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. En zeg maar gerust, het vernederde lichaam wordt veranderd in een verhoogd lichaam. En vul het maar aan met 1 Korinthe 15. Een zielig lichaam, dan wel een natuurlijk lichaam, wordt gezaaid. Een geestelijk wordt opgewekt, hè. En een sterfelijk lichaam wordt gezaaid, een onsterfelijk wordt opgewekt. Een verderfelijk lichaam wordt gezaaid, een onverderfelijk lichaam wordt opgewekt. Een zienlijk lichaam wordt gezaaid, een onzienlijk lichaam wordt opgewekt. Of gewoon een vernederd lichaam wordt gezaaid en een verheerlijk lichaam wordt opgewekt. En dan praat ik wel over zaaien en opstanding, dus over dood en opstanding. Maar datzelfde proces wordt versneld toegepast op de dag van de opname van de gemeente, waarbij de levend overgeblevenen inderdaad op deze wijze zullen veranderd worden. Van verderfelijk naar onverderfelijk en dus van vernederd naar verhoogd. Het is ook een sterk argument voor de gedachte dat ook inderdaad geen lichaam van ons op aarde zal achterblijven. Integendeel, het wordt omgezet, het wordt veranderd. Net als het lichaam van de Heer Jezus zelf overigens. En dat is natuurlijk het allersterkste argument altijd. Maar goed, wij verwachten uit de hemel onze zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. En dan naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. En dat ook alle dingen, dat slaat op wat daarna nog zal gebeuren. Want uiteindelijk wordt natuurlijk zelfs de hele schepping veranderd, zodat voor die hele oude schepping geen plaats meer gevonden wordt. Nee, dat dankt je de koekoek. Staat het eens in Duits? Juist. Nee, in het Engels kan ik wel, hè?
Ja, maar goed.
Ja, kan dat? Is dat Duits? Nee, dat is geen Duitse. Leuk, hè? Nou goed, dat dank je de koekoek, dat je voor die oude aarde dus geen plaats meer vindt. Want die oude aarde wordt niet verwijderd, zo van die is dan wijd weg. Net als Willem Wouters, ja. Nee, dat niet. Integendeel, hij wordt omgezet, veranderd. Want ook de hele schepping kan beschouwd worden als lichaam. Trouwens, dat staat gewoon zo in de schrift. Hè? Het Oude Testament. Die kan beschouwd worden als lichaam en wordt in één keer ooit veranderd. En dat is wat hier staat, waar nog bij komt dat de uitdrukking alle dingen gewoonlijk wordt toegepast inderdaad op de gehele schepping. En hier staat dat wat met onze lichamen zal gebeuren ter gelegenheid van de wederkomst van Christus, dan wel ter gelegenheid van de opname van de gemeente, dat zoiets dergelijks ook zal gebeuren met de schepping als zodanig. Die zal door het vuur gaan, staat er, maar door dat vuur zal die oude verdwijnen, maar uit het vuur komt een nieuwe tevoorschijn. En hoe dat technisch in zijn werk gaat, weet ik ook niet, maar dat het een Bijbels gegeven is, dat weet ik wel. Vandaar, voor die oude hemel en aarde, voor die oude schepping, wordt geen plaats meer gevonden, staat er in Openbaring 20, als ik me goed herinner. En dan, en ik zag, je kunt ook zeggen, maar ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij zag de oude niet meer, hij zag een nieuwe. En dat komt omdat de oude omgezet was in een nieuwe. Precies hetzelfde gebeurt trouwens in geestelijk opzicht ook met ons. Want onze wedergeboorte, onze heiligmaking in de breedste betekenis van het woord, is eigenlijk ook niks anders dan dat wij van oude mens omgezet worden naar nieuwe mens, terwijl we toch dezelfde mens blijven in zekere zin. Zonder onze identiteit te verliezen, daar gaat het om. Zoals ook Jezus van Nazareth werd veranderd, werd omgezet, hoe moet je zoiets zeggen, hè? Getransformeerd in de levende Christus, getransformeerd tot Heer en tot Christus, maar hij is nog steeds diezelfde Jezus van Nazareth. In een andere positie, een andere hoedanigheid, maar eerst dezelfde. Want Jezus Christus, Hebreeën 13, is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Ondanks wat de hele schrift erover zegt, dat hij vernederd werd, dat hij zich van zijn godheid ontledigd heeft, dat hij mens werd en gedaan van dienstknecht Adam, leed en stierf in de dood inging en daarna uit de dood als de eersteling van de nieuwe schepping werd opgewekt, nadat het allemaal verteld is, de weg over hoe hij koning en hogepriester van het nieuwe verbond werd, Hebreeën dus, staat in het einde, in het laatste hoofdstuk van Hebreeën 13, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Nou, daar gaat het maar om. Hij is wel, er is iets aan veranderd, maar hij is wezenlijk dezelfde. En zo is het bij de schepping. De schepping blijft altijd de schepping, maar de oude schepping wordt zodanig veranderd dat het beschouwd wordt als een nieuwe schepping. Nou, dat is het verhaal. Een transformatie is dat dus eigenlijk. Nou, datzelfde zal gebeuren in de opstanding, maar in het bijzonder zal ook datzelfde gebeuren ter gelegenheid van de opname van de gemeente uiteraard. Waarbij het aardse lichaam, kan het nog eens anders zeggen, waarbij in ons geval in ieder geval, het aardse lichaam wordt omgezet in een hemels lichaam. En dat is wat hier staat, die ons vernedert, zeg dus maar aards, staanlijk synoniem, hè, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. En dan staat er hoe dat gebeurt, namelijk naar, en dus in overeenstemming met, de werking waardoor hij ook alle dingen, het heelal dus, zichzelf kan onderwerpen. En precies dat zal hij ook doen. Want uiteindelijk zal die hele schepping omgezet worden van een vergankelijk, of laat ik zeggen, van een bewegelijke wereld naar een onbewegelijke. Van een bewegelijk koninkrijk naar een onbewegelijk koninkrijk. Zoals dat ook trouwens in Hebreeën heet. Nou, dit is dus ook een van die schriftplaatsen die over de gebeurtenissen van de opname van de gemeente spreekt. In dat verband zou ik ook natuurlijk nog kunnen wijzen op Colossenzen 3, daar staat het nog korter. Colossenzen 3, waar staat in vers 3? Want gij zijt gestorven, ooit, en uw leven, op grond van wedergeboorte, daarna, uw leven is met Christus verborgen in God. En dan staat er, wanneer Christus zal geopenbaard zijn, dat word je nu, kun je maar het beste doorstrepen. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn, Christus namelijk die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dan zult ook gij geopenbaard worden in heerlijkheid. Dan is ons vernederd lichaam dus veranderd in een verheerlijk lichaam. En in dat verheerlijk lichaam zullen wij dan met hem, eveneens in een verheerlijk lichaam uiteraard, geopenbaard worden. En dat spreekt inderdaad over de gebeurtenissen rond de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus uiteraard. Precies dezelfde gedachte. En dat hangt natuurlijk ook nog samen met die schriftplaats die we al een paar keer hebben aangehaald, dacht ik. Namelijk 1 Johannes 3. De beroemde uitspraak over verleden, heden en toekomst van de gelovigen. Die in het verleden kinderen Gods genaamd zouden worden. Gelovigen die in het heden daadwerkelijk kinderen Gods genoemd worden, want zij zijn het inmiddels. En daarna in vers 2, het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij en onze lichamen, laat ik het dan zo zeggen, onze lichamen zullen gelijkvormig gemaakt worden aan zijn verheerlijk lichaam. En dat is precies wat hier dan staat, hè. Wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij nu al is. En hij is verheerlijkt aan de rechterhand Gods. En wij zullen hem straks gelijk zijn. Dat betekent dat we met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat was precies de uitdrukking uit Colossenzen 3. En dan staat er meteen, en er ieder die deze hoop op hem heeft, want daar gaat het om. Dat is de hoop, de zalige hoop heet het op een andere plaats trouwens. Dat is de hoop die wij op hem hebben en door die hoop worden wij gereinigd. Maar ook dat heb ik van de week, dacht ik, al aangehaald. Nou, daarna zou ik nog moeten noemen, alvorens in 1 Thessalonicenzen 5 aan te komen, zou ik moeten noemen 1 Thessalonicenzen 1. Waar Paulus over de Thessalonicenzen zegt dat zij tot God bekeerd zijn, dat is in vers 9, zo'n beetje halverwege vers 9, dat zij bekeerd zijn, of hij zegt over hen, of tot hen, hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Dan heb je leven en waarheid bij elkaar, net als in Johannes 14. De weg, de waarheid en het leven. Hè? Hier is de levende, waarachtige God te dienen. En hoe doet men dat, de levende, waarachtige God dienen? Nee, ik vroeg met opzet niet, wat doet men nog meer? Ik vroeg met opzet, hoe doet men dat? Want ik denk dat we het zo in de eerste plaats zouden moeten lezen. Hoe dient men de levende, waarachtige God? Wel, door zijn Zoon uit de hemel te verwachten. Namelijk zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, vers 10, de welke hij, God namelijk, uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. En let op de merkwaardige constructie van die laatste uitdrukking. Die ons verlost van de toekomende toorn. Waarschijnlijk kent u de uitdrukking uit het hoofd, dus daar valt het nou niet meer op. Maar normaal zou het er gestaan moeten hebben, die ons verlost van de toorn, alles tegenwoordige tijd. Of er had moeten staan die ons zal verlossen van de toekomende toorn. Want als men verlost wordt van toekomende toorn, zal het toch in de toekomst gebeuren en moet het dus toekomende tijd zijn. Maar het is geen toekomende tijd, het is tegenwoordige tijd. Die ons verlost van de toekomende toorn. Dat wil zeggen dat onze verlossing van de toekomende toorn straks het logische en min of meer noodzakelijk en ook vanzelfsprekende vervolg is op, en beter is nog, gevolg is van de verlossing die wij reeds ontvangen hebben. En dat is het verhaal. Want het is natuurlijk zo dat wij al verlost zijn, dat we sowieso niet onder het oordeel zijn, want dat staat in Johannes 3, dat hebben we van de week ook al aangehaald. Hè? Wie gelooft wordt niet veroordeeld, dat hij ook niet zal veroordeeld worden, staat daar niet, maar het is natuurlijk wel zo, maar dat staat daar niet. Er staat daar, want wie gelooft wordt niet veroordeeld. Zo zijn wij ook nu verlost van de toorn van God. Al moet ik erbij zeggen dat dat niet zoveel uitmaakt, omdat de toorn Gods als zodanig pas komt straks in de toekomst. Niettemin, wij hebben al de verlossing van die toorn, maar pas in de toekomst wordt het actueel, want dan komt die toorn pas. En dan zal moeten blijken of we ervan verlost zijn. En we zijn ervan verlost. Vandaar dat het werkwoord in de tegenwoordige tijd staat, die ons verlost, nu al, van de toekomende toorn, van de toorn die straks zal komen. Maar wij hebben al deel aan die verlossing, het maakt namelijk gewoon deel uit van de totale verlossing die ons in Christus geschonken is. Het is een vanzelfsprekende zaak. En dat is bijna hetzelfde als Romeinen 5, namelijk, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn en dus met God verbonden zijn, want dat is de betekenis van die term verzoening, hè? Veel meer zullen wij, nu wij met God verbonden zijn, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Dat wil zeggen, wij zijn verzoend en het resultaat daarvan is, dat, ik moet anders zeggen, de consequentie daarvan is dat het ook niet meer veranderd kan worden. Wij zijn onlosmakelijk met God verbonden en als God dus zijn toorn zendt, kan dat nooit over ons zijn. En als God dus zijn toorn zendt over de wereldbevolking, dan kan het niet anders dan dat wij eerst uit die wereldbevolking worden weggehaald. Dat is het meest voor de hand liggende, vooral omdat wij eerder al geleerd hebben dat we hemels burgerschap hebben ontvangen. Daar horen wij thuis, dus we worden gewoon naar huis gehaald. Dat is de gedachte. Maar ook in Romeinen 5 blijkt dan dat die toekomende verlossing, dan wel de verlossing van de toekomende toorn, inderdaad voortvloeit uit de zegeningen, de verlossing, die wij reeds nu ontvangen hebben. Dat komt ook overeen met de gedachte van Efeze 1 trouwens, hè? Dat we hebben ontvangen de Heilige Geest, die het onderpand is van onze toekomende erfenis. En onderpand betekent niet maar garantie, het betekent voorschot. Wij hebben er al deel aan, we hebben het al gekregen en in de toekomst zal dat ook daadwerkelijk blijken. Nou, dat is hier dus ook zo. De Heer Jezus namelijk, die verlost, tegenwoordige tijd nu al, die verlost ons van de toekomende toorn. Waarmee maar gezegd wil zijn dat die toorn inderdaad pas in de toekomst zal verschijnen. En ongetwijfeld is het de verwijzing naar de grote verdrukking. Maar dat zullen we zien in 1 Thessalonicenzen 5. Daar kom ik dan zo op. Maar eerst nog even bij dit vers. Er staat dan in vers 10 dat wij zijn zoon uit de hemelen zouden verwachten. En de gedachte is dat dat primair de wijze is waarop men de levende en waarachtige God dient. Dat woordje en aan het begin van het vers lees ik bij voorkeur als namelijk. Ik geloof niet dat er twee dingen zijn. Je kunt het wel splitsen natuurlijk. Maar als je splitst moet je zeggen, hoe dienen wij dan de levende en waarachtige God? En dan blijf ik nog als eerste antwoord geven, door zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Bovendien, de hele gedachtegang vinden wij trouwens ook in Openbaring, waar staat, terwijl gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Dat was Openbaring 3 vers 10. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid, niet mijn woord, maar omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaart. De grondgedachte daarvan is dat dat woord wat bewaard is en dus geloofd is, wat in het hart bewaard is, een woord is primair met betrekking tot het uitblijven van de wederkomst van Christus. Een woord over de leidzaamheid Gods. Een woord over de langmoedigheid Gods. Want het punt is natuurlijk dat het grote kenmerk van onze bedeling eigenlijk is dat de Heer, dat aan de Heer gegeven is alle macht in hemel en op aarde, maar dat hij niettemin, in ieder geval die macht op aarde niet, of nog niet, praktiseert. Vandaar leidzaamheid, en vandaar het andere woord wat vaker gebruikt wordt in dat verband, langmoedigheid Gods. En de boodschap in onze dagen is dat de Heer Jezus Christus door God gesteld is tot Heer en tot Christus, tot Jehovah en Mashiach, dat is handelingen 1, weet je wel. Handelingen 2 is het trouwens, hè? God heeft de Heer Jezus gesteld tot Heer en tot Christus, dus tot koning van het grote koninkrijk enzovoorts. Maar in onze dagen praktiseert hij dat koninkrijk op aarde althans nog niet. En dat is eigenlijk het belangrijkste van wat wij geloven met betrekking tot de Heer Jezus Christus. Natuurlijk, dat hij gestorven is, begraven, uit de dood is opgestaan en dat hem gegeven is alle macht. En daarom onderwerpen wij ons aan hem. Maar meteen gaat het dan verder met de gedachte van, maar hij openbaart die macht nog niet. Hij openbaart zijn heerlijkheid die hij al deze ontvangen heeft nog niet. Dat wacht op de toekomst. En dus het bewaren van het woord zijnde leidzaamheid is kenmerkend voor de gelovigen van onze bedeling. Ik geloof ook niet dat het in Openbaring 3 dan om een speciaal soort geloof gaat. Zo van, degenen die echt geloven en in en wachten op de wederkomst van Christus, die zullen bewaard worden voor de grote verdrukking. Voor de uren der verzoeking die over de hele aarde zal komen. En de anderen die er toch niet verwachten, worden niet bewaard. Zo wordt het wel eens gelezen. Maar dat is niet de gedachte, denk ik. Waar het om gaat is namelijk dat elk geloof vandaag in de Heer Jezus Christus, geloof is in de langmoedigheid Gods. Een geloof in de leidzaamheid van Christus, waarbij hij wacht met zijn koninkrijk te openbaren. Vandaar dat kenmerk, dat voor een gelovige ook kenmerkend is, dat hij in hoop is zalig geworden en dat hij wacht op de wederkomst van Christus. Hij ziet er naar uit, hij wacht op de toekomst. Net als de Heer zelf overigens. Die gezeten is aan Gods rechterhand, totdat, dat wil zeggen, in afwachting van andere tijden en beter in afwachting natuurlijk van een andere bedeling. Daar gaat het om. Hoe dienen wij dus de Heer? Nou, door dat woord te geloven en dus met de Heer Jezus zelf ook onze verwachting te stellen op de toekomst. En ons in de tussentijd bezig te houden inderdaad met die hemelse dingen. Met het werk Gods, De werk Gods namelijk wat gericht is niet op de openbaring van zijn koninkrijk, maar een werk Gods wat gericht is op de roeping van de gemeente uit alle volkeren voor zijn naam, Handelingen 15. Waarna vervolgens pas de vervallen hut van David zal worden opgericht. En dat is precies wat hier in dit vers ook te lezen staat. 1 Thessalonicenzen 1, vers 10. Zijn zoon uit de hemelen te verwachten, dat doen wij. En wij doen dat, maar dat is niet omdat wij denken dat het binnenkort ook inderdaad gaat gebeuren. Of wel? Welke boodschap hebben we dan voor die mensen die geloofd hebben 1000 jaar geleden? Die zongen toen ook al dat lied over Palestina wordt weer vrij. Nee, dat was in de dagen van de kruistochten. Toch? Enzovoorts. Nou, noem maar op, neem maar een tijd uit de afgelopen 2000 jaar. Voor die mensen gold precies hetzelfde. Zij verwachten de wederkomst van Christus. Het ging er niet om dat ze die verwachten in hun dagen. Dat wil zeggen tijdens hun aardse leven. Het gaat erom dat heel hun verwachting met betrekking tot schepping en schepper gericht was op de wederkomst van Christus, want dan gaat het verder. Dan zal de Heer inderdaad ook in de wereld verheerlijkt worden. Dat moet toch het verlangen zijn van elke gelovige? Afgezien ervan dat wij dan met hem verheerlijk zullen worden. Daar gaat onze verwachting naar uit. Of de Heer nou over 6 jaar komt, wat is het? Nou goed, weet ik niet meer. Maar over 60 of 600 jaar heeft daar heus niks mee te maken. De boodschap van de wederkomst van Christus, waarnaar men zou uitzien, is een boodschap van heel onze bedeling. Sinds dat de Heer is opgestaan uit de dood en officieel gezeten is in de rechterhand Gods. Het nieuwe verbond is aangebroken. Het is nu wachten op de openbaring van het nieuwe verbond, ook aan Israël en de volken. Ja, en wij zijn eerstelingen. En wat de tijd betreft is dat naar onze menselijke begrippen wat uit de hand gelopen. Naar goddelijke begrippen overigens helemaal niet. Maar neem niet weg dat kenmerkend is dat we wachten op de wederkomst van Christus. Het leidt geen enkele twijfel dat de eerste christenen dat deden. In de eerste eeuw van onze jaartelling dus ook en van onze bedeling. Maar het leidt ook geen enkele twijfel dat het de bedoeling was dat ze dat alle eeuwen door gewoon net zo zouden doen. En wij doen dat dus ook. En ik moet meteen toegeven dat wij in een bevoorrechte positie leven, omdat we alle grond hebben om te geloven dat het ook inderdaad binnen afzienbare tijd vervuld zal worden. Nou, dus wij verwachten zijn zoon uit de hemelen. Die zoon namelijk, de welke God uit de doden, let op dat er niet staat uit de dood, dat zou wel correct geweest zijn, maar het staat er niet. Er staat uit de doden, dat wil zeggen van tussen de doden uit, hè, zo heet zoiets. Hè. Die heeft hij van tussen de doden uit opgewekt en er staat er zo fraai Jezus. Nog niet eens namelijk, gewoon alleen maar Jezus. De mens Jezus, de naam die hij kreeg bij zijn menswording. Die Jezus is uit de dood opgestaan, God heeft hem opgewekt en hij wordt beschreven als de zoon van God. De mens als zoon van en dus als beelddrager van God. En de gedachte is dan meteen weer, aangezien wij deel hebben aan zijn natuur, aan zijn leven, aan zijn mensheid om zo te zeggen. Weet u wel, we hebben deel aan dat mensdom wat het leven heeft ontvangen van de Heer Jezus Christus. Daarom is het dus zo dat wij ook met hem veranderd zullen worden in zijn toekomst. En aangezien de Heer Jezus zelf niet in de grote verdrukking komt, hè? Nee, niet onder de grote verdrukking komt, daarom wij dus ook niet. Heel eenvoudige zaak. En hoe dat afloopt weten wij. Wij zullen namelijk weggegrepen worden en de Heer tegemoet gaan om deel te hebben aan zijn wederkomst. Daarna. Dus 1 Thessalonicenzen 1 vers 10 is in elk geval duidelijk over het feit dat de gelovigen worden weggenomen dan wel veranderd voor de grote verdrukking. Maar dat hebben we nou op vele plaatsen gelezen en vervolgens komen we dat dan ook tegen in 1 Thessalonicenzen 5. Want daar wordt inderdaad meer ingegaan ook op het tijdstip van de opname. Waar staat in 1 Thessalonicenzen 5 vers 1. Maar van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat we nu schrijven. Dat staat in contrast met het voorgaande. Want de gelovigen, de Thessalonicenzen, hadden wel van nodig dat hen geschreven werd over de gebeurtenis zelf. Namelijk dat de levend overblijvenden niet zouden voorkomen, degenen die ontslapen zijn enzovoorts. Maar in tegendeel, de ontslapenen zouden opgewekt worden en de levend overgeblevenen zouden ook veranderd worden om samen de Heer tegemoet te gaan in de lucht, zei vers 17 van hoofdstuk 4. En alzo, namelijk in de hemel, alzo zullen wij altijd met de Heer wezen, dan zo dan vertroost elkander met deze woorden. En tot zover de gebeurtenis als zodanig, maar daarna over het tijdstip en de omstandigheden, daarvan staat: van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. En ik wijs er maar op dat er niet staat: van de tijden en de gelegenheden heb gij niet van nodig te weten. Dat mag namelijk ook niet, want de tijden en de gelegenheden heeft de Vader in zijn eigen hand gesteld. En dat soort fraaie uitspraken meer, die slechts ten doel hebben om het onderzoek van het profetisch woord tegen te houden. Er staat gewoon: gij hebt niet van nodig dat men u schrijven. En het wordt toegelicht in vers 2, waar niet staat: want dat mag u niet weten, wat de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft of iets dergelijks. Maar er staat in tegendeel: want gij weet zelf een zeer wel. Dat wil zeggen dat de apostel aan hen hier dingen schrijft die zij al wisten. Ze zullen ze al lang van Paulus gehoord hebben. Maar hij schrijft ze nog en licht ze toe. Hij roept hen vervolgens ook op om vooral niet te slapen. Maar er staat: gij weet zelf een zeer wel dat de dag des Heren, niet de Heer, maar de dag des Heren, en ook niet de opname van de gemeente, staat er allemaal niet, hè, dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want het punt is dat de Heer als dief in de nacht verschijnt, want zo ziet het er van de kant van de mens uit. Namelijk, het is in ieder geval nacht, in algemene zin, hè, in de brede zin van het licht der wereld is er niet. En er verschijnt ineens de Heer die de volken daar tot zich roept, zich voor hen verzamelt. Kortom, hij eist het koninkrijk over de volken op. Van de mens uit ziet dat eruit als diefstal, maar dat was het uiteraard niet, het was de rechtmatige eigenaar. Alleen dat gelooft men niet, dus lijkt het dan ineens op diefstal. Maar de dag des Heren zal komen als dief in de nacht, en bedenk dan dat hier maar weer eens blijkt dat de dag des Heren in ieder geval niet de zondag is. Hè. Ik blijf het altijd maar zeggen, hè. Je moet van die traditioneel verkeerde toepassingen van Bijbelse uitdrukkingen af. De dag des Heren is never de zondag. De dag des Heren is altijd de zevende dag. Zodat het eventueel de Sabbat zou kunnen zijn. Maar het is het nooit, is het niet hoor. De dag des Heren is gewoon de zevende bedeling. Dat wil zeggen, die bedeling die wij aanduiden als het duizendjarig rijk meestal. Maar beter is te zeggen natuurlijk het geopenbare koninkrijk. En de Sabbat is uiteraard daar een beeld van. De Sabbat is een beeld van het geopenbaarde nieuwe verbond. En daarmee een beeld van het geopenbaarde koninkrijk. Want de middelaar van het nieuwe verbond, de hoge priester, is de koning van het komende koninkrijk. En het nieuwe verbond en het koninkrijk komen dus inderdaad gelijk, omdat ze inderdaad van elkaar afhankelijk zijn. Daar gaat het maar om. Maar dat heet de dag des Heren, en de daaraan voorafgaande tijd heet in de Bijbel de dag des mensen. Daar kom je helaas in de Nederlandse vertalingen van de Bijbel niet tegen, maar in 1 Korinthe 4 staat die uitdrukking wel degelijk. De dag des mensen. Dat wil zeggen, de tijd waarin de mens oordeelt. Want dag staat voor licht en voor oordeel. En de dag des mensen is in 1 Korinthe 4 vertaald met menselijk oordeel, maar er zou moeten staan menselijke dag. Dat is een correctere vertaling, alleen dan begrijpen wij hem niet, helaas. Maar dat is het, hè. De dag des mensen, dat is waarin wij leven. De mens oordeelt en regeert in onze dagen. In ieder geval is dat zo sinds de Heer de wereld heeft losgelaten en overgegeven, zoals het staat in Romeinen 1. Maar als straks de wederkomst van Christus plaatsvindt, dan zal Hij zijn licht, zijn dag brengen over Israël en de volkeren. Dan brengt Jehovah zelf, de Heere zelf, zijn dag over Israël en de volkeren. Dat heet de dag des Heren. Wanneer het daget in het oosten en het licht overal schijnt en dus de Messias verschijnt. Niet bij zijn geboorte in Bethlehem, uiteraard, maar bij zijn wederkomst. Dat is de dag des Heren. En ik kan er nou niet verder op ingaan, maar u neemt maar gewoon een concordantie. U zoekt de uitdrukking maar op en u zult zien dat dat de betekenis is van de uitdrukking. De dag des Heren hangt samen met de wederkomst van Christus. Dat is ook zo, omdat volgens de schriften die wij vorig jaar hier heel uitgebreid besproken hebben, mag ik wel zeggen, die blijkt namelijk dat de dag des Heren volgens de schriften begint officieel exact aan het einde van de 70ste week van Daniël en valt dan precies samen met de verschijning van de Heer op de Olijfberg buiten Jeruzalem, wat op datzelfde moment verwoest wordt. Dan begint de dag des Heren. De dag des Heren begint namelijk zodra zon en maan verduisterd worden en de sterren van de hemel vallen en dat soort uitspraken uit de profetie meer. En dat zal zijn aan het einde van de 70ste week van Daniël. Ik kan het nou niet uitleggen, maar het is gewoon een vergelijking van drie verschillende profetieën uit het Oude zowel als het Nieuwe Testament, waaruit dat blijkt. Aan het einde van de 70ste week van Daniël zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel, die gevende sterren zullen van de hemel vallen, ongeacht wat het betekent, want daar gaat het nou niet om, maar dat gebeurt aan het einde van de 70ste week van Daniël. En volgens Joël 2 worden zon en maan verduisterd en vallen de sterren van de hemel als de dag des Heren begint. En zo sluit dat perfect op elkaar aan. De dag des Heren begint dus na de 70ste week van Daniël en begint met de verschijning van de Heer op de Olijfberg, buiten Jeruzalem. Dan zijn we nog lang niet bij het moment dat de Heer zal zitten op de troon zijner heerlijkheid in en herbouwt Jeruzalem. Integendeel, want daar zit 33 jaar tussen. Maar de dag des Heren begint bij de verschijning van de Heer voor een verwoest Jeruzalem op de Olijfberg. En vanaf dat moment neemt hij de leiding op zich over de gelovigen op aarde, ten einde zijn koninkrijk te bouwen. Vanaf dat moment worden ook, of na dat moment, maar beginnend bij dat moment dus, worden ook 144.000 verzegeld uit alle stammen van Israël, 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël, om het evangelie van het koninkrijk namens Israël te prediken aan de volkeren, hen makende tot zijn discipelen. De volken makende tot zijn discipelen. Ze krijgen de bekende zendingsopdracht mee, weet u wel. Gaat uit, predik het evangelie aan alle volken. Hen, die volken, makende tot mijn discipelen. In de praktijk betekent het dus dat de volken onderworpen zullen worden aan de koning. De meest letterlijke verklaring van die uitspraken. Uit met name, wat is het, Markus 16, bijvoorbeeld. Nou, hoe dan ook. Gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, niet wanneer wij zullen zeggen, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hun overkomen gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. Waaruit blijkt dat die zij vergeleken worden met een bevruchte vrouw. Zij zullen zeggen, maar zij zijn die bevruchte vrouw, die onder die barensweeën zullen komen. En via de vergelijking met de oud-testamentische profetie is die bevruchte en dus zwangere en eventueel zelfs barende vrouw gewoon Israël. En wanneer zij zullen zeggen, nou wanneer zullen zij zeggen vrede en geen gevaar? Wanneer zeggen zij dat? Heel gemakkelijk, heel eenvoudige, compleet letterlijke rechtuit profetie. Helemaal niks moeilijks aan. Hè? Wanneer zeggen ze dat? Aan het begin van de 70ste week. Als het verbond gesloten wordt, ja, het verbond uit Daniël 9 vers 27. Als dus de 70ste week van Daniël ingaat, en die gaat in wanneer de Joodse staat dat verbond sluit, hè, met die vorst die komen zal. Nou, even los van wie dat is, want ik ga het niet moeilijker maken dan het hoeft te zijn nu. Wanneer dat verbond gesloten wordt en dus de 70ste week begint, heeft Israël, althans op dat moment, vrede met de omliggende Arabische volkeren. En dat staat er ook. En dus zeggen zij, eindelijk vrede. Vrede en geen gevaar. Wat dacht je wat? Het wordt in het Hebreeuws gezegd, uiteraard. Dus er wordt hard geroepen, shalom. Dat is wat men elkaar nu toewenst, maar wat dan, in hun ogen althans, gerealiseerd is. Maar dat is niet vrede met God, want vrede met God hebben wij door geloof in de Heer Jezus Christus en wij roemen enzovoort. Maar dat was Romeinen 5. Maar men heeft dan vrede met andere volkeren en dus met andere goden. En dan gaat het ook verder precies zoals in hetzelfde vers in Daniël 9 vers 27 staat, namelijk: wanneer zij zeggen vrede en geen gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen. En dat staat daar inderdaad in Daniël 9 vers 27. Want er staat dat het verbond maar 3,5 jaar in werking treedt. En dat in ieder geval na 3,5 jaar dat verbond, populair gezegd, verbroken wordt. In ieder geval, er gaat van alles fout. En dan zal het tot het einde toe verwoesting zijn. Nou, daar heb je haastig verderf. Tot het einde van wat is er dan verwoesting? Wel, tot het einde van de 70ste en daarmee 70 weken. De 70ste week, hè. Tot het einde van de 70ste week van Daniël. En dat is dan nog 3,5 jaar. Want het verbond, het vredeverbond wordt gesloten. En dan begint de 70ste week, dat staat daar. Maar dat is dus een periode van 7 jaar die dan te gaan zijn. Maar na 3,5 jaar gaat het fout met dat verbond. En dan is het tot het einde toe vastelijk besloten verwoestingen. Daar heb je het haastig verderf in de tweede helft dus van de 70ste week van Daniël. Nou, dan zeg ik er maar niks meer over. Want ik denk dat het dan alleen ingewikkelder wordt. En wanneer is de opname van de gemeente? Nou, kijk eens hier, nou we het er toch over hebben. Wanneer kwam de gemeente tot stand? Wel, uitdrukkelijk dus, na de 69ste week van Daniël. Die een week voor de opstanding van Christus, week van dagen voor de opstanding van Christus immers eindigde. Die 69 weken. Die eindigden bij de intocht in Jeruzalem. Hè? En toen zou er nog 1 week van jaren moeten komen tot aan het begin van het koninkrijk. Maar toen kwam er in plaats van een week van dagen. En toen begon het koninkrijk, maar niet geopenbaard, maar verborgen. Let op de parallel, hè. Nog een keer zeggen. Na 69 weken van Daniël, 69 maal 7 jaar, eindigden op de dag van de intocht in Jeruzalem. De zogeheten intocht in Jeruzalem. He? Toen zou nog de 70ste week moeten komen. Dus nog een periode van 7 jaar tot op het begin van het koninkrijk. Tot aan de dag des Heren. Maar in plaats daarvan kwam er een week van dagen. In plaats van een week van jaren. He? Kwam er dus 7 dagen. En die 7 dagen leidden tot de dag van de opstanding van Christus. Toen kwam dus toch het koninkrijk, maar dan verborgen. Nou goed, wat ik maar zeggen wil is dit. Dat de roeping van de gemeente uitdrukkelijk plaatsvindt in de tijd na de 69ste week. Gods werk met Israël en dus met de volkeren werd afgebroken aan het einde van de 69ste week. Daarna deed God iets anders, namelijk de roeping van de gemeente. Het is maar 1 manier om het te vertellen hoor. Maar daarna deed God wat anders, namelijk de roeping van de gemeente. En vanzelfsprekend, denk ik, met mijn boerenverstand, weet je wel. Maar vanzelfsprekend, denk ik dan, moet dan de gemeente weer verdwenen zijn, hier van de aarde, alvorens de 70ste week van Daniël aanvangt. Want de gedachte is dat de gemeente dus geroepen wordt in de onderbreking van deze tijdrekening van 70 weken. Kortom, de gemeente wordt dan geroepen en verzameld. En dus ook opgenomen tussen de 69ste en de 70ste week. Zodat de opname van de gemeente dan toch moet plaatsvinden. En dan neem ik weer een slag om de arm. Zo om en nabij het moment waarop dat verbond gesloten wordt uit Daniël 9:27. En aangezien het haastig verderf en dus de grote verdrukking, want dat is het. En dus de toekomende toorn, aangezien die toekomende toorn begint in de tweede helft. Met de tweede helft van de 70ste week van Daniël betekent het dus dat de gemeente wordt opgenomen minimaal 3,5 jaar voordat die toekomende toorn begint. Nou, daar heb je eigenlijk het hele verhaal. En de vraag is dat ook zo? Ja, wel zeker, het staat overal. Wij worden opgenomen, weggenomen, bewaard voor, of hoe het maar heten mag, voor de toekomende toorn. En dus in elk geval voor de tweede helft van de 70ste week, maar ongetwijfeld ook voor de eerste helft van de 70ste week. Maar dat scheelt maar 3,5 jaar natuurlijk. Nou goed, daar hebben we het nog over. Want daar kom ik nog aan toe in verband met openbaring 12. Dus laat ik maar teruggaan naar dit schriftgedeelte. Van de tijden en de gelegenheden. Van de tijdstip van de opname dus. Hè, hebt gij niet van nodig dat men u schrijft. En denk erom, tijden heeft te maken met een letterlijke tijdrekening. De zoveelste dag, zoveelste jaar enzovoort. Dat is tijdrekening. Gelegenheden, dat is een andere manier om een gebeurtenis, de tijd van een gebeurtenis te bepalen. Want tijden, dat veronderstelt eigenlijk een soort van tijdrekening. Een kalender met jaartallen en jaarnummeringen en nummeringen van maanden en dagen enzovoorts. Dat is één manier, maar dat is een tamelijk moderne manier om tijd te rekenen. De andere manier om vast te stellen wanneer iets gebeurt, is gewoon de andere gebeurtenissen uit diezelfde tijd te noemen. En dat is de normale manier om tijdstippen aan te geven. En dat gebeurt hier ook. Daarom wordt die uitdrukking ook genoemd. Tijden is pure chronologie. Gelegenheden heeft te maken met wat er nog meer gebeurt. Nou, wat gebeurt er in die tijd nog meer zoal? Wel, Israël zal een Joodse staat althans, zal een verbond sluiten met die Arabische volkeren. Het verbond zal verbroken worden. Komt haastig verderf tot aan het einde toe. Aan het einde wordt Jeruzalem verwoest. Een gelovig overblijfsel zal dan de naam des Heren aanroepen. Te 10 dagen zullen de voeten van de Heer staan op de Olijfberg. Enzovoort, enzovoort. En dat noemde ik ze ook nog maar voor het gemak in de juiste volgorde. Maar dat zijn de gelegenheden dus. Dus die twee dingen horen samen. Tijden en gelegenheden, hè? Wanneer gebeurt het en in samenhang met welke gebeurtenissen? Nou, daarvan staat, dat hoeft niet gezegd te worden. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dat is het begin van de 70ste week van Daniel, dan zal een haastig verderf hun overkomen in de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Gelijk de barensnood een bevruchte vrouw en zij zullen het geenszins ontvlieden. Dat is bijna hetzelfde als dat die verwoestingen, vastbesloten verwoestingen zullen komen. Tot het einde toe. Vast besloten. Daniel 9 vers 27. 70ste week van Daniel. Tweede helft van de grote verdrukking. Hier staat hetzelfde. Zij zullen het geenszins ontvlieden. Dan begint dus de dag des Heren. Aan het einde van die grote verdrukking. Aan het einde van dit haastig verderf. Daar is verder niks moeilijks aan. Maar staat er, vers 4, maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, want in die dagen is de wereld in duisternis enzovoort, men weet niks. Men heeft geen licht. Maar, en Israël zeker al niet, hè. Maar er staat, maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis. Waarom zijn zij niet in duisternis? Waarom zijn wij niet in duisternis? Omdat wij broeders zijn, omdat wij het woord hebben, omdat wij het licht hebben, het leven hebben gekregen enzovoort. Maar dat was Johannes 1. En dat is inmiddels al lang geleden dat we daarover gesproken hebben. Het licht der wereld. Wij zijn niet in duisternis. En omdat we in het licht zijn, zijn we dus in de dag. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Of gewoon zou vangen. Dat deur mag je wel weglaten, hoor. Moet je maar afleren. Die voorvoegsels. Gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij maken deel uit van, of wij horen thuis in de dag van, niet in de dag van Jehovah, niet de dag des Heren, maar in de dag van Christus. Zeker wel. Zo heet dat, de dag van Christus. Ja, nou goed, even toelichten dan. De term dag van Christus kennen we ook als de dag van de Heer Jezus Christus, als de dag van Jezus Christus, of dat soort uitspraken meer. Maar het is een term die in de Bijbel gebruikt wordt, gewoonlijk in verband met de opname van de gemeente en wat er verder volgt, namelijk dat wij geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus in de dag van Christus. Want dan zal Christus zijn oordeel of mening of zijn geven of zijn licht laten schijnen over de werken die hij heeft kunnen doen door ons. Maar het neemt niet weg dat die dag van Christus niet dan pas begint, maar dat wij nu reeds uiteraard leven in de dag, namelijk onder het oordeel in het licht van Christus. Die mij oordeelt, zei Paulus, is God. En dus Christus, wiens dienstknecht hij is. Dat is nu al zo, alleen dat zal voltooid worden bij de opname van de gemeente, wanneer we geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Maar dat is niet het begin van de dag van Christus, dat is min of meer de climax van de dag van Christus. Dat is het volle licht wat dan gegeven wordt, enzovoorts. Hè? Maar wat ik maar zeggen wil, is dit, dat wij leven in de dag van Christus, en de dag des Heren komt in de toekomst over de aarde. Dat is de terminologie. Dat Christus en de Heren dezelfde zijn, dat weet ik ook wel uiteraard. Maar de terminologie is anders, omdat het samenhangt met een andere bedeling en een ander soort werk wat de Heer doet. We zijn het lichaam van Christus, leven in het licht van Christus en dus in de dag van Christus. En als straks Israël en de volken in het koninkrijk geplaatst worden, wel, dan zal Christus inderdaad uitdrukkelijk bekend zijn onder de naam waaronder hij zich altijd heeft bekendgemaakt aan Israël, namelijk de Heer. Yom Jehovah, de dag des Heren. Die begint dan. Een betrekkelijk eenvoudige zaak dus. En daarom staat er, gij zijn alle kinderen des lichts, vers 5, kinderen des daags, eigenlijk zonen des lichts en zonen des daags. Wij zijn niet des nachts noch der duisternis. Uitdrukkelijk kan het niet gezegd worden. En opvallend is ook dat deze uitspraak dat we in het licht zijn en niet in de duisternis, dat we in het dag zijn en niet in de nacht, dat deze uitdrukking gebruikt wordt in verband met de tijden en de gelegenheden. Ik dacht dat dat toch wel tamelijk duidelijk zegt dat wij geacht worden althans ongeveer te weten wanneer deze dingen zullen gebeuren. En dan heb ik het heel terughoudend gezegd. Ik meen niet dat wij het exact precies tot op de dag of uur nauwkeurig zouden kunnen weten. Dat meen ik echt niet te zeggen. Dat geloof ik zelf namelijk ook niet, dus waarom zou ik het u zeggen? He? Maar ik geloof wel dat we vrij nauwkeurig kunnen weten wanneer en tot op een jaar nauwkeurig lijkt mij niet zo gek. Waarom ook niet? Wij leven in licht. Dat wij niet weten kan zijn omdat wij slapen, hoewel het licht is. Wij kunnen onwetend zijn, maar wij hebben het licht. We zouden dat licht ook moeten laten schijnen. Daar gaat het maar om. Nou, gij zijn alle kinderen des lichts, kinderen des nachts, enzovoorts. Vers 6, wel als het dan dag is en als het dan licht is, zo laat ons dan niet slapen. Daar heb je het nou. Slapen in verband met wat? Slapen in verband met de tijden en de gelegenheden. Men zou het moeten weten. Wij hebben deze Bijbelse profetieën opdat wij als volk van God, als kinderen van God, als huis Gods, inderdaad de tijd waarin wij leven zouden herkennen. En in onze dagen ligt dat het meest voor de hand, omdat wij inderdaad, zoals bekend, leven zo kort voor de vervulling van al deze profetieën. Laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen. Maar laat ons waken en nuchter zijn. Want slapen zijn en dronken zijn wordt hier samengevat. En waken en nuchter zijn wordt hier samengevat. En dat komt omdat slapen en dronken zijn allebei tot gevolg heeft dat men zich niet bewust is van wat er om hen heen gebeurt. Iemand die slaapt weet niet wat er om hem heen gebeurt. Althans, nauwelijks. En iemand die dronken is, heeft precies hetzelfde. Hij weet nauwelijks wat er om hem heen gebeurt. Ik ken het verschil heus wel. Sorry, dat mag ik niet. Sorry. Ik ken het verschil heus wel, want dat heeft mijn broer mij uitgelegd. Maar de overeenkomst is dat men weliswaar het een en ander waarneemt, ook als men slaapt. Wellicht geen kanonnen die afgeschoten worden. Maar goed, er zijn zoveel die dingen die men dan toch hoort, ook als men slaapt. He, dat is nu helemaal zo. De wereld gaat niet helemaal aan ons voorbij als wij slapen. En als wij dronken zijn, wellicht ook niet. Hoewel we dikwijls wel de indruk hebben dat de wereld dan aan ons voorbij gaat. Op merkwaardige wijze overigens. Leuk, hè? De koning begrijpt het. Merkwaardig. Nou, in ieder geval, slapen en dronken zijn komt dus met elkaar overeen. En daarvan staat dan ook in de Bijbel dat men dat 's nachts zou moeten doen. Dat is voor degene onder ons die houden van christelijke ethiek, dan wel die bijvoorbeeld onder de wet leven. De Bijbel zegt dat je dronken moet zijn 's nachts. Waarna ongetwijfeld de volgende vraag komt. Elke nacht? Nou. Maar goed. Terug naar vers 7 dan. Want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. En u begrijpt dat het hier gaat niet om de letterlijke betekenis. Niet de smalle letterlijke betekenis. Hè, maar om de algemene betekenis. Vandaar dat slapen wil zeggen, men loopt te dromen. Men weet niet wat er gebeurt. Hè. Men merkt niet op der tijden tekenen. Zoals het lied zegt. Dat deze keer wel degelijk in de bundel staat. Hè? Maar er staat, wij die desdaags zijn, wij die in de dag thuis horen, wij die in het licht leven, wij die desdaags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde en tot helm de hoop der zaligheid. Laat ons nuchter zijn. We worden geacht niet de omstandigheden te bestrijden, maar we worden wel geacht die omstandigheden waar te nemen. En daar de eventuele conclusies uit te trekken. Conclusies ook met betrekking tot het tijdstip van de wederkomst van Christus in het algemeen. En de opname van de gemeente in het bijzonder uiteraard. En als we die dingen dan zien aankomen, dan staat er dat wij zouden hebben aangedaan het borstwapen des geloofs en der liefde. Het borstwapen is feitelijk een schild voor de borst en dus voor het hart. Een bescherming van het hart. Wat zou er in het hart moeten zijn? Dus, staat erachter, geloof en liefde. En wat ontbreekt er dan nog? Hoop natuurlijk, dat staat er ook. Geloof en liefde, want dat is het hart, heeft inderdaad met emoties te maken. Ik heb tot mijn genoegen geconstateerd dat we nogal wat emotionele mensen in ons midden hebben. He? U mag even lachen. Maar neem me serieus. Dat is helemaal niet verkeerd. Geloof en liefde hebben alles met emotie te maken, wel degelijk wel. Omdat het onze hele persoon betreft. Maar daarna staat er, en tot helm de hoop der zaligheid heb je geloof, liefde en ook hoop. Maar dat wordt, hoop wordt geassocieerd niet met het hart, maar met het hoofd. Omdat het rechtstreeks te maken heeft met onze gedachten. En dus met redeneringen. En die redeneringen houden in dat we zien de gebeurtenissen om ons heen. En daaruit die conclusies trekken. Dat wij lezen, dat had ik eerst moeten noemen, de Bijbelse profetie heel concreet. Dat we ze concreet naast elkaar leggen, zoals we dat vorig jaar op deze plaats gedaan hebben. En ze met elkaar vergelijken en daaruit de conclusies trekken. Eventueel, als dat zo uitkomt, ook die rekensom maken waartoe wij bij gelegenheid zelfs min of meer verplicht worden. Kan het ook niet helpen. Maar we doen dat dan ook maar. Dat gaat inderdaad niet met het hart, dat gaat inderdaad met het hoofd. Maar hoe dan ook, om het dan maar weer wat eenvoudiger te houden. Als het waar is dat, dat al zo lang geduurd heeft, tot aan de wederkomst van Christus. Als het waar is dat al zo lang geduurd heeft, dan kan niet anders zijn, dan kan het nooit lang meer duren. He? Sorry, dat weten wij gewoon. Dat is niet gevoelsmatig, dat is niet zozeer in het hart, hoewel we die dingen geloven natuurlijk. Dat is niet gevoelsmatig, dat is heel concreet. Daarnaast hebben wij deze dingen natuurlijk in het hart, en dat is geloof. Geloof in de dingen die nog niet gezien worden. Hebreeën 11 en Romeinen 8. Geloof is geloof in dingen die God gesproken heeft over de toekomst. Geloof is geloof in dingen die nog niet gezien worden. En dus hoop. Dat hangt rechtstreeks met elkaar samen. Maar waar het gaat om onze toekomstverwachting, is dat gewoon een redenering. Dat is woord, dat is een boodschap die we gekregen hebben. Woord wat we concreet tot ons nemen en waarop wij verstandelijk acht geven. Dat zegt de schrift namelijk dat we dat zouden moeten doen, hè? Wij zouden op het woord verstandelijk acht moeten geven. Maar dat niet alleen, het zou in onze harten moeten wonen, zodat we geloof hebben, daar inderdaad uit leven, zodat het ons hele leven doordrenkt. En als gevolg daarvan, of samen daarmee natuurlijk ook, zou in ons hart moeten zijn natuurlijk liefde. Liefde voor de Heer en liefde voor allen die des Heren zijn, om het eens plechtig te zeggen. Liefde voor de Heer en liefde dus voor alle, voor de broeders. Maar dat is natuurlijk de Johannesbrieven. Ja, ook voor de zusters, ja. Nee, dat was zusterkoning, moet ik even zeggen. Maar goed, ja, ook voor de zusters dan. Maar in ieder geval, liefde voor de medegelovigen uiteraard. Nou. Dus, als wij in het licht wandelen, zo hebben wij gemeenschap met elkander, zei Johannes in 1 Johannes 1, dat hebben we van de week gelezen. En hier staat, als wij desdaags zijn, zo hebben wij aangedaan het borstwapen des geloofs en der liefde. Dan hebben we ook gemeenschap met elkander. En tot helm, de hoop der zaligheid. Dat wil zeggen, niet hoop der grote verdrukking die wij met zekerheid verwachten. Hoop der zaligheid. Niet zo van, en ook niet zo van, nou we hopen dat we nog eens een keer. Nee, hoop is zeker de toekomstverwachting. En we zijn zeker van de zaligheid die we ontvangen hebben. En dus zeker ook van die zaligheid in de toekomst. Namelijk de verlossing van de toekomende toren. Dat is de gedachte. Bij een andere gelegenheid heet dit trouwens de zalige hoop. De zalige hoop van de gelovigen. Tot een helm de hoop, de zaligheid, want God heeft ons niet gesteld tot toren. Maar tot verkrijging der zaligheid, vandaar die hoop der zaligheid. God heeft ons niet gesteld tot toren. Zodat als die dag des Heren komt, met daaraan voorafgaand al min of meer de grote verdrukking, wel, dat is niet waarop wij wachten. Integendeel, wij wachten op die zaligheid, want onze zaligmaker, Filippenzen, onze zaligmaker, zal uit de hemelen komen, wij verwachten hem uit de hemel, en hij zal ons vernederd lichaam veranderen en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam, en dat gaat buiten de grote verdrukking om, en als je het mij vraagt, eroverheen. God heeft ons niet gesteld tot toorn. En de tekst, vers 9, staat natuurlijk in contrast met vers 3. Wanneer zij zullen zeggen het is vrede, dan zal haast het verderf hun overkomen. Maar God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Dat is het grote verschil. Zij, maar dat zijn niet de gelovigen, zullen in die toorn terechtkomen. Maar wij niet. God heeft ons niet gesteld tot toorn. God heeft ons gesteld tot aanstelling als zoon. Daar komt het op neer. Daartoe heeft hij ons geroepen. En dat zal ook gebeuren. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. En natuurlijk wijst dit vers ook terug op hoofdstuk 1 vers 10. Namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toorn. Want, en dan kun je meteen doorlezen in 5 vers 9. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Zodat je maar weer ziet dat het nog steeds over hetzelfde onderwerp gaat. Er is maar één onderwerp in de Thessalonicense brieven. Het einde van onze bedeling, dat wil zeggen de verandering en de opname van de gemeente. Inderdaad, voor de grote verdrukking en zelfs voor de 70ste week van Daniël. En zelfs voordat God zelf zijn werk met Israël en de volkeren zal voortzetten en voltooien. Want voor zover de Heer nu een werk doet, is dat het werk tot roeping van de gemeente. Als je dus Gods werk wil zien in onze dagen, moet u niet kijken naar het Midden-Oosten. Nee. Nou ja, je kunt kijken naar de gelovigen daar, maar dat bedoel ik uiteraard niet. Hè? Je moet je zien op de gemeente, de gelovigen namelijk, die inderdaad geroepen worden uit de wereld, verzameld worden, uitgeroepen worden uit de wereld, in overeenstemming met het woord ecclesia, gemeente, hè, ecclesia, worden uitgeroepen uit de wereld en krijgen inderdaad dat hemelse burgerschap, die hemelse erfenis. En daarom zijn we gesteld tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Het is opmerkelijk hoe dikwijls dat erbij staat. Eigenlijk dat het er altijd bij staat dat wat we ook ontvangen hebben, het ligt vast in onze Heer Jezus Christus. En ik vind dan ook, maar dat is een persoonlijke mening, ik vind dan ook dat het niet erg netjes is te zeggen dat wij als gelovigen wellicht door de grote verdrukking zouden moeten, omdat daarmee afbreuk gedaan wordt aan het verlossingswerk wat de Heer in Christus reeds tot stand gebracht heeft. Het is een ontkenning van de verlossing zoals die al plaatsgevonden heeft en tot stand gebracht is. Daar gaat het om. Nou goed, dan hebben wij nog volgende vers. Er staat door onze Heer Jezus Christus in vers 10, die voor ons gestorven is. Ja, ja, die voor ons gestorven is, niet opdat wij verlost zouden worden van de toekomende toorn, hè. Maar die voor ons gestorven is, opdat het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Waarom stierf hij? Opdat hij zou leven na en uit de dood. Hij zelf. Dat is Hebreeën 2. Hij is gestorven, is de dood ingegaan, opdat hij door de dood heen teniet doen zou, in zijn opstanding dus, degene die het geweld des doods had. Maar daar wordt het alleen van toepassing gebracht in die ene tekst, althans in Hebreeën 2, op Christus zelf. In de omliggende teksten in Hebreeën 2 wordt het wel degelijk toegepast op de gemeente. De vele broeders, de grote gemeente enzovoorts. Allen die geheiligd worden, en meer van die uitdrukkingen vindt u daar. En dat is hier dan ook zo, want hier staat dat hij voor ons gestorven is, voor ons, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat we slapen, tezamen met hem leven zouden. Hij is gestorven, opgestaan uit de dood, opdat wij met hem leven zouden, ongeacht of wij slapen of waken, want die verlossing van de toekomende toorn komt tot stand door onze Heer Jezus Christus, vers 9, en niet doordat wij waken of niet slapen. Heb je dat? Zo komt dus bij mij niet met een verhaal aan van, ja, maar als wij als gelovigen bepaalde dingen niet goed genoeg doen, dan moeten we toch nog door de grote verdrukking. Dan hoop ik maar, nee, ja, ik kijk naar onze broeder daar, dan denk ik altijd maar, als dat zo is, kun je dan maar beter onder die truc terechtkomen, waar wij het van de week reeds over gehad hebben, dan hoef je tenminste niet door de grote verdrukking heen, zodat het ook nog als een zegen beschouwd kan worden. En wat ik maar zeggen wil is dit, wat dan met al die gelovigen die ook niet netjes geleefd hebben, maar die helaas dan voor de grote verdrukking zijn overleden. Moeten die er dan niet door? Of moeten alleen wij die niet netjes geleefd hebben, die toevallig in deze dagen leven, moeten wij dan toevallig wel voor de grote verdrukking? Ik hou niet van redeneren, op deze manier althans niet. Maar ik zou zeggen, geef daar dan maar eens antwoord op. Toch maar eens voor een keer. Nee, er staat juist, het zij dat we slapen, het zij dat we waken. Let wel, dit is geen goedkeuring van, ach, dom, maakt niet uit, ga maar gerust slapen, want je gaat toch wel mee. Maar het is wel degelijk zo dat er staat, ook als je slaapt, ga je toch wel mee. Ook als je helemaal niet bewust bent van wat er in de wereld omgaat, als je helemaal niet bewust bent dat de wederkomst van Christus voor de deur staat en dat de gemeente binnen afzienbare tijd zal worden opgenomen, wel ook als je dat niet meet, ga je wel mee als je tenminste een gelovige bent, als je wedergeboren bent. Dan slaap je weliswaar en het is vreemd wakker worden dan. Toch? Maar daar hebben we het ook al over gehad van de week. Dat is het nou juist, er staat niet voor niks. Door onze Heere Jezus Christus, vers 9. Dan zou je de vraag moeten stellen, hè? Er staat tot verkrijging der zaligheid door onze Heere Jezus Christus. Hoezo staat er nou weer door onze Heere Jezus Christus? Nee, niet waarom is dat zo? Ik bedoel te vragen, waarom staat dat hier nou weer zo? Eenvoudig, die vraag wordt beantwoord in de volgende verse. Nou, dat is namelijk zo, omdat Hij voor ons gestorven is, opdat wij... Het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. En al zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Tezamen met hem leven, dus. Dat betekent dat alle gelovigen van onze bedeling inderdaad meegaan. Ook die gelovigen die helemaal niet in de opname van de gemeente geloven. Ook die gelovigen die geloven dat de opname van de gemeente pas zal plaatsvinden tijdens of na de grote verdrukking. Want u denkt toch zeker niet dat dat wat wij geloven, op grond van dat wij het geloven, ook realiteit zal worden? Zo van, ik geloof dat ik voor de verdrukking word opgenomen, dus gebeurt het ook. En ik geloof dat ik halverwege de verdrukking word opgenomen, dus gebeurt dat ook. En ik geloof dat het beter is om toch maar door de grote verdrukking te gaan, want verdrukking werd leidt met een bevinding en hoop enzovoort. Dat is toch fijn om dat beter mogen maken. Nee, dat zei Karel Hoekendijk een keer tegen me in het publiek. Ik citeer. Hè? Ja, nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat God gezegd heeft dat het niet zo is. En dat Hij zijn gemeente, die wij ons wellicht toe-eigenen, in ieder geval sommigen doen dat, hè? Oudsten die heerschappij hebben over de kudde, zoals Peter dat zegt, maar het gaat erom dat God zijn gemeente tot zich zal nemen. Ongeacht de toestand van de individuele gelovigen, want God ziet de gelovigen in Christus volmaakt en daarmee uit. En daarom zijn we gesteld tot verkrijging der zaligheid en niet tot toorn door onze Heer Jezus Christus. En hoewel hier uitdrukkelijk in de voorgaande verse gezegd wordt dat het de bedoeling is dat we wakker zijn, dat wij waken en nuchter zijn, besluit de apostel een stukje toch met te zeggen, maar als het niet zo is, ga je toch mee. Nou, zo hoort het ook. Want de waarheid wordt er niks anders van. Wij worden ook niet opgeroepen om bepaalde dingen te doen en te laten, omdat we anders niet deel krijgen aan zo. Nee, de enige motivering voor ons waken en het dienen van de Heer zou moeten zijn onze liefde voor de Heer. Dat is het motief. En niet te dreigen met van pas op en anders ga je niet mee, of anders dan moet je door de verdrukking of wat dan ook maar meer aan rare dingen. Je zou bijna wensen, als dat zo was, dat je door de verdrukking moest, je zou inderdaad wensen dat je voor die tijd bent overleden en dan kan er niks fout gaan. Hè? Ja, dat is toch dwaas. Nou goed, een beetje nadenken over de Bijbel, dat is kan helemaal geen kwaad hoor. Er staat dus, die voor ons gestorven is, opdat wij het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Wel, wij leven al tezamen met hem en wij zullen met hem leven, zong Isaac da Costa. We hebben het van de week gezongen. Jazeker. Wij zullen ook met hem leven, maar wij doen dat al. En dan staat er, daarom vermaant elkander, en waarom men dat nou weer vertaald heeft met vermaant, is mij volledig duister. Want het is hetzelfde woord als uit hoofdstuk 4 vers 18. En daar is het vertaald met vertroost. En als ik moet kiezen tussen die beiden, kies ik altijd vertroost, omdat het dichter komt bij de echte betekenis. Die betekenis is ook niet met een Nederlands woord letterlijk te geven. Dat wil zeggen, het woord is niet letterlijk te vertalen. Dat werkt helemaal niet. En dus moet het omschreven worden, moet een synoniem gevonden worden. En ik zeg altijd, bemoedigt of ondersteunt elkander. Wees elkaar tot hulp. Dat is eigenlijk de gedachte. Zodat je kunt vertalen met vermanen in sommige gevallen. Maar je kunt ook vertalen met vertroosten. Maar aangezien er andere Griekse woorden zijn die uitdrukkelijk met vermanen vertaald moeten worden, zou men dit woord nou juist niet daarmee moeten vertalen. En dus gewoon vertroost. En zoals de beschrijving van de opname eindigt met, zo dan vertroost elkander met deze woorden uit 1 Thessalonicense 4. Zo eindigt dit schriftgedeelte over de omstandigheden van de opname. En daar hoort het slapen en waken van ons eventueel ook bij. Zo eindigt dit schriftgedeelte over de omstandigheden van de opname. Dus de gelegenheden ook met, daarom vertroost elkander. En als je dan nog niet weet wat het betekent, staat het erachter. Met een ander synoniem. Sticht de ander. Dat wil zeggen, bouwt de ander op. Want stichten is nog steeds oud-Nederlands voor bouwen. In de officiële akten, beste notaris, in de officiële akten worden bouwwerken nog steeds gesticht. Alleen de bouwvakker sticht ze niet, die bouwt ze gewoon. Maar op papier worden ze gesticht. Nou goed. Daarom vermaant elkander is dus niet zo mooi. Er staat dus, daarom vertroost elkander en bouwt de een de ander op. Dat is de strekking trouwens ook van de Korinthebrieven, hè? Waar het zoveel malen staat. Namelijk dat men, dat het werk wat de Heer doet, is de stichting, de opbouw. Ik zeg steeds roeping, maar een beter Bijbels woord is eigenlijk de stichting, de opbouw van de gemeente. Beter Bijbels woord, alleen in het Nederlands klinkt het niet zo goed, hè? De stichting, maar het betekent dus de opbouw van de gemeente. Dat is wat hier staat. Hoe zou dat dan moeten gebeuren, de opbouw van de gemeente? Vertroost elkander en bouwt de ander op, enzovoort. Hoe doen we dat? Door elkaar te wijzen op de woorden van 1 Thessalonicense 4. Vertroost elkander met deze woorden. En op de woorden van 1 Thessalonicense 5, vers 1 tot en met 11. Daarom vertroost elkander. Ja, met deze woorden uiteraard. En sticht de een de ander met deze woorden. Want ik dacht dat dit stichtelijk is. Dit opbouwend is. Hier wordt gesproken over de zegeningen die wij ontvangen hebben. En wordt gesproken over de zekerheid en veiligheid die ons deel is geworden. Ook met betrekking tot de toekomst. Hier wordt ons gewezen op onze zalige hoop en onze hemelse toekomst. Met de Heer. We zullen voor altijd met de Heer zijn. Zoals 4 vers 17 zegt. Ofwel, we zullen tezamen met hem leven. Zoals 5 vers 10 zegt. Dat is als garantie. Dat staat als een vaststelling van een feit. Dat staat er onvoorwaardelijk. Dat is stichtelijk. Dat is opbouwend. En in het algemeen, dat is vertroostend. Dat is onze toekomstverwachting. En ik heb van de week gezegd, het ergste wat ons hier op aarde eigenlijk overkomt, voor zover ik het kan zien, is inderdaad scheiding, verdeeldheid, banden die verbroken worden, geliefden die wij verliezen, of hoe je dat dan maar allemaal maar mag noemen. En de enige troost, de enige echte troost die de Schrift ons geeft, is dat wij tezamen, ook met de ontslapen heiligen, leven zullen. Dat er niemand achterblijft, maar dat de gehele gemeente voltooid, compleet, alles bij elkaar, iedereen, slapend of wakend, maakt niks uit. Iedereen op grond van het werk van Christus inderdaad gezamenlijk zal worden opgenomen en zal worden veranderd. Zodat we straks in de toekomst elkaar zullen ontmoeten. Dat is de echte troost die wij hebben. En daarom zijn wij in hopen zalig geworden. En hoe verder de tijd vordert, hoe dichter ons die zaligheid geworden is. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst vroeger dus geloofd hebben. En dat is, dus, dat is ook de werkelijke strekking van de boodschap der profetieën, dat we hoop zouden hebben. Die hoop is bepalend voor ons leven hier. De hoop is ook, motiverend voor alles wat wij doen, want wij zien uit naar die dingen die ons met zekerheid geschonken zijn. En we leven daar naartoe, we leven eruit. En we leven in overeenstemming met, of waardig, moet ik eigenlijk zeggen, die roeping waarmee de Heer ons geroepen heeft. Zo.